BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, vandaag mag je alles vragen over alternatieve geneeswezen. Welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Echt heel fijn dat je luistert. Je hoorde het net al in het nieuws. Een 12-jarige jongen met een hersentumor hoeft niet tegen zijn wil een chemokuur te volgen. Dat bepaalde de kortgedingrechter in Alkmaar vanmorgen. Zijn vader wilde dat graag en dat hij de behandeling zou ondergaan. Maar zijn moeder ziet meer in alternatieve geneeswijzen. Nou, dat was voor ons ook de reden om vandaag het over alternatieve geneeswijzen te hebben. Heb jij vragen hierover? Wat is een geneeswijze? Wanneer is een geneeswijze alternatief? Welke methodes zijn er allemaal? Nou, stel je vragen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag ook e-mailen, askme@bnr.nl. En natuurlijk, het WhatsApp-nummer staat nog steeds op www.bnr.nl. Je kan ook bellen naar de studio 020-468-4x0... en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag in de studio hier het hele uur, Peter-Jan Malgri. Hij is onderzoeker. Malgri, ik zeg goed.
Malgri, ja.
Malgri, oké, Malgri. Sorry, hij is onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar Europese etnologie aan de UvA. En straks om 2:30 krijg ik aan de telefoon Frits van Dam van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Maar we gaan eerst even naar verslaggever Edwin Mooibroek. Hij was bij de uitspraak in de rechtbank vanmorgen. Edwin, goedemiddag.
Dag Jurgen.
Hi, wil je even voor de duidelijkheid de zaak nog even neerzetten? Wat is er precies aan de hand?
Nou, het draait allemaal om de 12-jarige David. Bij hem is november vorig jaar een hersentumor ontdekt. En ook operatief verwijderd. Maar hij moest daarvoor nog wel chemokuren gaan volgen. Nou, David die wilde dat niet. Net als zijn moeder zag hij meer in alternatieve geneeswijzen. Hij is toen onder toezicht gesteld omdat dat mogelijk schadelijk voor hem zou zijn. En hij is toen psychiatrisch onderzocht. En daaruit kwam dat hij wilsonbekwaam was. En toen moest hij dus toch gaan beginnen met die bestralingen. Maar in februari heeft hij gezegd dat hij er weer mee wilde stoppen. Hij heeft er ook een brief geschreven naar de kinderrechter. En toen is hij opnieuw onderzocht. En daaruit bleek dat hij een ontwikkeling had doorgemaakt en dat hij de gevolgen van zijn beslissing kon overzien. En toen is hij 100% wilsbekwaam verklaard. Nou, zijn artsen en de stichting waar hij onder voordij zat, die hebben toen zijn mening gerespecteerd en die zijn toen met de behandeling gestopt. Alleen de vader die was het daar niet mee eens en die heeft dus het kort geding aangespannen.
Ja, en wat zou deze chemohandeling opleveren volgens de artsen? Gaat de jongen hierdoor genezen?
Nou ja, volgens de artsen zou door die chemokuur zouden ze overlevingskansen gewoon liggen. Die zouden dan tussen de 75% en 80% zijn. En zonder de behandeling zou die zo'n 50% overlevingskans hebben.
Ja, en die vader wilde de jongen dan desnoods onder dwang laten behandelen.
Nou ja, de vader was bang dat hij door zijn moeder beïnvloed zou zijn. En die wilde, omdat zijn moeder meer zag in alternatieve geneeswijzen, en die wilde gewoon graag weten of het hele proces wel zorgvuldig was verlopen. Alleen daar draaide het eigenlijk niet om in de uitspraak, die alternatieve geneeswijze. Het ging er eigenlijk om, is David wilsbekwaam of wilsonbekwaam? Nou ja, de rechter heeft dus gezegd van hij kan de gevolgen overzien, dus hij is wilsbekwaam, dus hij kan zelf beslissen.
Hoe reageerde de jongen op de beslissing van de rechter?
Nou, die was er niet bij. De vader was er wel bij. Die liep een beetje emotioneel, liep de rechtszaal uit. Hij wilde ook niet reageren. Zijn advocaat wilde achteraf nog wel een toelichting geven. Ja, het is natuurlijk een hele moeilijke en heftige zaak waar eigenlijk geen winnaars zijn, denk ik.
Nee, je moet er niet aan denken dat het je overkomt. Wat weet je iets over de alternatieve behandeling die de moeder voor ogen heeft?
Nee, daar is er niet zoveel over bekend. Inderdaad, nou, wat ik zei, het ging, de voornaamste vraag was of hij wilsbekwaam of wilsonbekwaam zou zijn. Alleen welke behandeling de moeder voor ogen had, daar is verder niets over gezegd.
Ja. Is de zaak hiermee afgedaan? Of, net hoorde ik dat ze nog overwegen om in hoger beroep te gaan. Weet jij daar iets meer van?
Nou ja, ze denken om een spoedappel aan te vragen. Want het zou inderdaad snel moeten gaan. Want hij had afgelopen maand had hij al eigenlijk met die verdere bestralingen, met die verdere chemokuren moeten beginnen. Dus er zit wel enigszins haast bij. Dat wordt overwogen. Ze willen eerst het vonnis goed bestuderen. En dan kijken of ze eventueel nog vervolgstappen zullen gaan zetten.
Oké, prima. Edwin, hartelijk bedankt. En we gaan even naar onze studio terug. In de studio Zijkanaal heb ik hier Peter-Jan Malgri. Ik ga je wat feiten of fabels voorleggen. Mindfulness en yoga zijn goede methodes om stressklachten te bestrijden. Feit of fabel?
Daar zit wat in, ja.
Ja, oké, dus jij zegt feit. Oké, volgende. Er moet meer wetenschappelijk onderzoek komen naar de werking van alternatieve geneeswijzen. Feit of fabel?
Dat is een vaststelling die correct is. Ja. Ja, fijn.
Je kan fysieke klachten krijgen door piekeren en stress. Op dezelfde manier kan je ook leren om je hoofd te gebruiken om jezelf van sommige kwalen af te helpen. Feit of fabel?
Ja, het is lastig, maar het komt voor dat gebeurt, dus feit.
Ja. Feit, oké. Okay. Ja, het is, ik merk aan je antwoorden, het is niet een exacte wetenschap, hè, dat alternatieve geneeswijze.
Nee, maar dat heb ik ook nooit beweerd.
Nee, ik heb ook gezegd dat jij dat beweert, maar ik zie dat het heel moeilijk is om bepaalde dingen te beantwoorden. Het moeilijk is.
Natuurlijk is, we hebben het over de biomedische wetenschap, hè, wat onze dominante geneeswijze is in Nederland. Dat is wetenschappelijk, dat wordt met trial-based, wordt het. Hè, dus daar wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld of iets werkt of niet werkt. Ja. Alternatieve geneeswijze geldt dat niet voor. He, daar wordt wel onderzoek naar gedaan, maar er komt eigenlijk heel weinig uit. Het lastige is een beetje dat vandaag de dag die twee velden een beetje met elkaar aan het vermengen zijn. He, dus die alternatieve geneeswijzen zijn aan het normaliseren. Ja. He, wat je net al noemde, die mindfulness, die is eigenlijk ontstaan in de jaren 70, getrokken uit de boeddhistische leer als een wijze om burn-out klachten, stressklachten te bestrijden. Ook zelfs pijn te bestrijden. Ja, tegenwoordig iedere gerespecteerde zaak die krijgt wel een cursus in mindfulness tijdens zijn drukke bestaan.
Ja.
He, en dat werkt in de zin van, he, je kan vaak niet objectief vaststellen of het werkt, maar voor de personen die het ondergaan werkt het wel. He, dus die subjectieve werkingswijze, die wordt vaak wel vastgesteld bij dat soort alternatieve geneeswijzen. Maar dat is een andere vaststelling van werking of effectiviteit dan de biomedische wetenschap doet.
Ja, precies. Want die doen echt ook wetenschappelijk onderzoek. Die laten ook aan de hand van cijfers zien, dit is zoveel is het. En hier zijn er geen exacte cijfers over nog, over wat wel of niet.
Nee, maar je ziet ook dat eigenlijk de biomedische wetenschap, die altijd heel sterk staat van alles is onderzocht en alles is feit. Hè, waar de Vereniging tegen de kwakzalverij die daar kan bod komt, ja. En natuurlijk ook een grote voorstander voor is. En dat ook. Maar eigenlijk blijkt de laatste jaren, decennia, dat die medische wetenschap op heel veel vlakken het ook niet weet. En dat behandelswijzen die zijn uitgezet soms toch ook weer teruggehaald moeten worden. Of toch niet effectief, of toch niet wetenschappelijk bewezen zijn. En dat heeft tot gevolg gehad dat er natuurlijk in de samenleving steeds meer mensen ook gaan twijfelen aan die medische wetenschap. Ja. Hè? Niet terecht, maar er zijn natuurlijk wel gebeurtenissen geweest. En ook, zeg maar, waarom voedsel of bepaalde therapieën, hè, waarom die zou moeten laten of niet, hè, die weer teruggetrokken zijn. Vetten en dat soort dingen, suikers. Maar, het is
ik heb een mooi discussie. Voorbeeld dat ik zelf heb meegemaakt. En het was in Suriname. Mijn dochtertje was toen volgens mij 2. En ze kreeg dengue, dat is knokkelkoorts, kreeg ze. En dan worden je bloedwaardes gemeten en dan zie je aan de hand van je bloedwaardes dus wat er aan de hand is. De arts zei, alleen paracetamol, verder kan er niets doen en houd er gewoon zorg dat ze koel blijft en dat ze niet overhit raakt, dat is het enige. Maar ik had toen een vriend, Olaf Smit, en Olaf die was een kruidengeneesheer, die heeft alles, zeg maar, uit de winticultuur geleerd van zijn schoonvader. Olaf is een Nederlander met een Maron getrouwd, een Maronvrouw getrouwd, en hij heeft dus al die wetenschap van zijn schoonvader gekregen. We hebben naar Olaf gebracht, die heeft toen een thee gemaakt voor haar. En na 2 dagen was die dingen zo goed als verdwenen uit haar lichaam. En we hebben dus die bloedwaarde weer opgenomen. En die arts dat gebeurt, zag dus de resultaten. Hij zei, ja, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ja, ga maar door, baat het niet, dan gaat het niet. Weet je, dus het is zoiets van, er is geen enkel medicijn er tegen, wij hebben iets gevonden, en toch dat die arts nog een beetje terughoudend was, zei van, ja, sorry, ik kan weet niet wat het is, maar baat het niet, dan gaat het niet, dus ga maar door dan.
Ja, nee, maar goed, in dit individuele geval is er een samenstel van factoren geweest, waardoor er iets effectief is geweest, wat dat precies is geweest, of dat die koorts
net had, niet,
dat weet je allemaal niet, hè, maar dat kan voor de persoon in kwestie een bewijs zijn dat het inderdaad werkt op die basis. En ja, zo zijn er natuurlijk zoveel gevallen in Nederland met vormen van alternatieve geneeswijzen en therapieën, waarbij mensen iets gebeurt, toch iets transformationeels, waarbij ze denken, hé, het heeft gewerkt. En dat, ja, dat is met mondreclame, zijn dat dingen waardoor therapieën ineens succesvol kunnen worden.
Precies. Ik ga even naar wat bellers. Tenminste, ik ga even een vraag laten stellen en dan gaan we daar naar de break en dan geven we naar de break het antwoord. Goeiedag, Mauro. Hallo? Nou, Mauro is helaas weg, dus die gaat niet door. Maar ja, heb jij een vraag over alternatieve geneeswijzen? Stuur mij die via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, WhatsApp, e-mailen. Of je mag bellen 020-484-0. En dan kan je je vragen live in de uitzending stellen. Ik zie dat Harold ook al hangt. Harold, wacht even, jij mag je vraag direct stellen na de pauze. Maar alles wat je weet is over alternatieve geneeswijzen, stuur even je vraag. En dan gaan we zo dat allemaal in behandeling nemen. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom weer bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over alternatieve geneeswijzen. Ik praat met onderzoeker Peter-Jan Malgeri. En jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Je kan dat doen via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl of WhatsApp. En het nummer staat op onze website, www.bnr.nl. Het leukste is als je even belt naar de studio, 020-468-4x0. 020-468-0000. Nu is het al goed te verstaan, hè? Ja, ik kreeg net van Peter-Jan op mijn kop dat je dat nummer niet kon verstaan. Dat ik het te snel zei. Dus dan luister ik ook naar mijn gasten.
Ja, heel goed, dat heel geval, goed. Ja.
Ik kan ook heel slecht articuleren gewoon. Het is gelukt in ieder geval. We gaan even naar een paar bellers. Ik zei net al, Herald, goedemiddag.
Hey, goedemiddag Jurgen.
Hi.
Hi. Ja, mijn vraag is eigenlijk het volgende. Je gaat natuurlijk risico's beperken, of risico's indammen op het moment dat je kiest voor een van de handelswijzen, hè, van de geneeswijzen. Maar dat 12-jarige jongetje die staat natuurlijk onder toezicht van zijn moeder en zijn vader. En waarom wordt er niet gekozen voor beide behandelingen? Hè? Dat je kiest voor en een chemokuur en daarnaast alternatieve behandelingen toepast. Het is volgens mij niet en, of, maar het kan beide.
Dus niet of maar en. Ja, nee, oké, dat vind ik een goede vraag. Het is iets waar we hier in de studio niet op kunnen antwoorden natuurlijk, want het is iets van de ouders op dat moment. Maar je hebt wel een punt daar. En misschien dat ik het wel kan voorleggen aan Peter-Jan. Zijn er gevallen bekend waarbij men gewoon beide gebruikt? En het alternatief gebruikt en ook gewoon de normale...
Nou ja, ik denk dat het heel, heel vaak voorkomt dat het gebruikt. Ja. Alleen, het zijn natuurlijk twee verschillende werelden die tegenover elkaar staan. Kijk, zolang er een kind in het ziekenhuis is onder behandeling, zullen artsen niet snel toestemming geven dat daar een alternatieve genezer bij komt.
Met er even een sjamaan langs het bed, naast het bed.
Ja, staan, nee, dus ja. Dat is eigenlijk de praktijk. Maar, en het ligt natuurlijk altijd, hè, zo gauw je met dit soort ziektes te maken hebt als kanker en levensbedreigende dingen, en dan het combineren met alternatieve geneeswijzen, ja, daar gaan alle haren overeind staan bij de heren medici.
Bovendien, die jong wil het gewoon simpelweg niet. En de rechter heeft hem wilsbekwaam verklaard. Dus je kan hem gewoon niet dwingen om het te doen.
Hij wil die chemobehandeling niet. Of niet. Die alternatieve
behandeling wil hij absoluut niet. Waarschijnlijk is hij ziek geworden ervan een keer. Maar dat wil hij absoluut niet. Nee. En het heeft dus wel overwogen gezegd dat hij dat niet wil doen. Goedemiddag. Zeg ik het goed, Krish?
Krishna, ja.
Krishna. Hi, Krishna.
Goedemiddag, Jurgen. Ja, mijn vraag is, er wordt natuurlijk ook heel veel in de normale medische wetenschap medicijnen gebruikt die niet bij iedereen het resultaat heeft, dat het werkt. En bij de alternatieven ook. Waarom is er dan zo'n scheve lijn daartussen, terwijl bij beide eigenlijk iedereen of niet iedereen baat bij heeft?
Ja. Wil je daarop ingaan?
Ja, zeker. Nou ja. Ja, dat is een probleem waar we het net al ook over gehad hebben. Dat niet ook alles binnen de biomedische wetenschap bewezen is. En dat niet alles werkt. Hè. Daar is ook een ontwikkeling gaande. En daar vallen ook medicijnen af als ze uiteindelijk niet blijken te werken of een verkeerde werking hebben. Het onderzoek kan altijd maar een aantal facetten van het hele leven, van het hele genezingsproces vatten. En het zou dus ook heel goed kunnen dat daardoor bijvoorbeeld homeopathische behandelswijzen zijn vanuit China. Degene die daar heeft een aantal extracten daarvoor gebruikt. En die heeft de Nobelprijs voor de medische wetenschap gewonnen een aantal jaren geleden. Een Chinese dokter.
Oké, okay, ja. wat genas hij of wat geneest hij?
Nou, dat weet ik niet.
Ja. Maar hij heeft het overigens.
Ja.
Zij heeft wel een Nobelprijs. Ja. Ja. Ook zo typisch dat u direct denkt dat er dan een... dat hij direct een man is. Ik ga dus meer mee vooroordelen. Hurley, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik heb een vraag namelijk. Ik stel me zo voor, ik ben in 2004... getroffen geweest door een combinatie van een meningitis en een sinusitis. Mm-hmm. In de volksmond een hersenvliesontsteking.
Ja.
Ik heb echt op het kantje boord gelegen. De dokter, een dokter in het ziekenhuis, een radioloog, die gaf zelfs bij mij aan van, Hurley, dit is bijna een aflopende zaak.
Mm-hmm.
Het gaat niet goed. Vijf of zes antibiotica's wat ze geprobeerd hadden, die sloegen niet aan. En mijn vrouw, die nam het initiatief, ik ben een gelovige. Die is naar de voorganger in de kerk geweest. En die man, die goede man, die kwam voor mij bidden. Hoewel ik het aanvankelijk niet wilde, omdat ik heel veel pijn had. Ik kon geen prikkels verdragen. Heeft deze man voor mij gebeden. En ik genas terstond, terwijl ik daar al 14 dagen in het ziekenhuis lag. en de doktoren mij niet helpen konden. Het enige wat ik had, ik genas, maar ik was lichamelijk zo zwak dat ik nog niet uit bed kwam. Mm-hmm. Maar de antibiotica dat ik toegediend kreeg, daardoor kreeg ik blaren alsof mijn lichaam dat weer afstootte. De volgende dag kon ik opstaan en douchen. Mijn vraag is nu, omdat ik dat proefondervindelijk ervaren heb, is mijn vraag in hoeverre wordt gebedsgenezing als zijnde alternatief of in Nederland aanvaard?
Ja, ik vind het een goeie. Jij hebt je living concept dat het voor jou gewerkt heeft natuurlijk. Ja, ben je daar ook mee bekend?
Zeker. Ja, want eigenlijk alle religieuze geneeswijzen zijn ook alternatieve geneeswijzen. Ja. Kijk, in het algemeen wordt het niet zo gezien, hè, want in het geval van deze meneer spreekt men over een wondertje, om het zo maar te zeggen. Als iemand in Lourdes genezen wordt, dan spreekt men ook van een wonder. Ja. Dat staat op dezelfde lijn. Maar in feite gaat het om geloven. Hè. Je gelooft in alternatieve geneeswijzen, je gelooft in religieuze geneeswijzen, gebedsgeneeswijzen of niet. En als dat dan gebeurt, dan
je hebt genezen. Maar Hurley, ben je nog aan de lijn?
Jawel, ik ben nog aan de lijn.
Hurley, ben je zelf ook gelovig? Of was het je vrouw alleen die gelovig was?
Nee, ik ben zelf ook gelovig. Mm-hmm. En ik, vandaar dat ik het initiatief neem om te bellen. Ja. Ik ben ervan overtuigd. Dat heeft mijn geloof bekrachtigd en versterkt.
Ja.
Niemand kan mij ervan afhouden dat dat niet gewerkt heeft. Omdat ik weet wat ik ervaren heb. Ja. Ik wist dat ik dood ging en ik vond het ook goed. Ik was er klaar voor, omdat ik veel te veel pijn had.
Ja, nee, maar ik vroeg het even omdat we net zeiden, je moet er wel in geloven natuurlijk dat het ook werkt.
Ja, dit is ook een heel mooi verhaal. Dus ik begrijp dat het zo gewerkt heeft. Wat er nou precies zich heeft afgespeeld in het lichaam, hè, dat is weer een andere kwestie.
Precies, ja, maar dat kan te maken hebben met verschillende factoren natuurlijk. Maar het is wel het geloof wat daar een onderdeel van is in elk geval, dat helpt. Want ja, ik ken ook mensen natuurlijk die voor wie er gebeden is en voor wie er alles gebeurd is, die door hele gebedsgroepen geprobeerd hebben, maar die toch niet genezen zijn. Dus ook daar denk ik dat het ook wel afhangt van de omstandigheid en alles. Maar nogmaals, ook niet wetenschappelijk bewezen dus. En dat is dan weer een reden voor de biomedische wetenschap om te zeggen, het is allemaal hocus pocus.
Nou ja, kijk, in Lourdes worden soms ook wonderen onderzocht en dan kunnen ze niet een verklaring vinden. En als er geen verklaring wordt gevonden, zeggen ze, het is een wonder, dus het heeft met het geloof te maken. Maar goed, er zijn zoveel factoren die van invloed kunnen zijn of ontwikkelingen in het proces, dat daar wetenschappelijk gezien geen zinnig antwoord op te geven valt.
Ja. Ik ga even naar een paar belders nog, hoor. Ik heb bijvoorbeeld hier Anna aan de telefoon. Anna, goedemiddag.
Goedemiddag, ik spreek met Anne van Dachtel uit Nijmegen.
Hi Anne.
Ik heb geen vraag, maar een aanvulling.
Ja.
Uw gast gaf net aan dat mindfulness dat niet wetenschappelijk onderzocht zou zijn. Maar dat is, wou ik aanvullen dat dat niet correct is. Want ik woon in Nijmegen en op de Radboud Universiteit is er een speciaal Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness. En daar doen ze al jaren onderzoek naar mindfulness op wetenschappelijk niveau.
Wist je dat?
Ik had daarvan gehoord, ja.
Ja. Oké. Okay.
En kunt u misschien heel kort zeggen wat de samenvatting is of van het resultaat?
Dat weet ik niet, omdat ik daar zelf niet werk. Maar ik weet dat het centrum bestaat en dat ze in ieder geval bij mensen met depressies, die meer dan 3 keer een depressie hebben gehad, terugkerende depressies dus, dat ze onderzoek op hebben gedaan en die mensen dus mindfulness hebben gegeven en dat daar dus positieve resultaten uit zijn. Ze doen verder ook onderzoek naar mensen met ME en Parkinson volgens mij. Maar u kunt eventueel zelf contact opnemen met het centrum. Maar ik wou eventjes dit aanvullen. Want dit is,
nee, maar er is een verschil tussen wetenschappelijk onderzoek doen en dat er ook wetenschappelijk onderzoek, zeg maar, het resultaat al is bewezen. Ik denk dat daar het verschil is.
Die uitkomsten zijn in Nijmegen naar voren gekomen.
Precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Anna, bedankt voor deze bijdrage. Ik zal het zeker aan Peter Jan zeggen dat hij zo meteen even nog belt naar Nijmegen. Gaat hij zeker. Dankjewel voor je bijdrage, Anne. De telefoon staat rood gloeien. Dit houden mensen wel bezig. Rosa, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik heb een vraag. Wat ik niet goed begrijp is waarom doktoren zo tegen, tenminste niet alle natuurlijk, maar waarom ze zo tegen alternatieve geneeswijzen zijn. Als ik dan hoor dat die meneer die bij u is zegt van sommige doktoren hun haren gaan recht tegenover elkaar staan. Je bent toch allemaal voor het genezen van de patiënt. Waarom ga je dan niet samenwerken? Ja, maar, dat kan ik echt niet begrijpen.
Ja, de grootheid van de, zeg maar, de biomedische artsen. Wat,
ja, dat is ook, vind ik ook wel inderdaad een probleem, omdat ze eigenlijk een hele rigide lijn stellen. Ze zeggen, alles wat biomedisch is, dat doen wij, en alles wat er buiten valt, doen we niet. Juist om die lijn helder te krijgen. Maar in de praktijk is die lijn helemaal niet helder. Nee. Ik heb een enquête uitgezet onder veel Nederlanders naar alternatieve geneeswijzen, en dan blijkt heel veel mensen daar gewoon met hun huisarts over te praten, advies over te krijgen om al dan niet bepaalde therapieën te gaan. Maar, en dat is natuurlijk net zoals het geval van David, het jongetje dat ziek is, en ook rond de casus van Sylvia Millekamp, die ook kanker had en Jomanda van behandeling zou zijn afgehouden. Zo gauw het over dit soort zaken gaat, ja, dan durft men geen risico te lopen. En daar, voor dat soort zaken zijn ook eigenlijk geen goede andere therapieën. Ik bedoel, daar moet je vertrouwen op de biomedische wetenschap. En alles wat daar buiten die is, blinde darm en operatief en dat soort dingen wat daar buiten valt, zo gauw het inderdaad in een soort psychische of met aandoeningen van vage klachten en dergelijke. Ja, dan komen allerlei therapieën rond energie en manueel en dat soort dingen, die komen in beeld. En of die werken, ja, daar is vaak moeilijk iets over te zeggen. Ja. Maar voor veel mensen hebben ze het gevoel dat ze daar baat bij hebben.
Ja. Rees, goedemiddag.
Hoi, goedemiddag. Ik sluit even aan bij de twee vorige mensen. Ik merk wel dat de artsen best wel terughoudend zijn in geval hoe zij reageren daarover. Hè. Er wordt gezegd van, nou, er is te weinig onderzoek naar en dit en dat. Ik denk dat er wel voldoende onderzoek is, bijvoorbeeld over kanker en hoe je dat bijvoorbeeld met cannabisolie kan behandelen. Nog steeds resultaten zijn niet 100%, maar als je bijvoorbeeld bepaalde ziektes hebt, bijvoorbeeld kanker, schijnt dus dat als je niks doet, of als je gaat wel chemo doen, dan is dat 5% dat je dan zou slagen. En als je cannabisolie doet, dan is het nog steeds 100%, dan is dat dus 20%.
Maar wat als je vraag is, want ik moet naar de break, dus...
Mijn vraag is, ik merk dat ze terughoudend zijn, de artsen, want persoonlijk zelf, mijn moeder en bijvoorbeeld mijn vriendin, hebben we wel diverse resultaten bereikt met alternatieve geneesmiddel. En hebben wij die bij de arts gebracht om te laten zien en ook nog kijken van wat zij erover denken. En dan zie je dat zij inderdaad...
Race, ga je even onderbreken. Ik moet echt de vraag van je hebben, lieverd, want ik moet naar de break.
Waarom zijn ze zo terughoudend? Wanneer je wel met de resultaten zelfs komt. Wanneer je er wel resultaten ziet, net zoals bij jou, zegt dat mag je wel gebruiken, maar...
We gaan er zo even op ingaan. Direct na de break gaan we erop ingaan. Dat beloof ik, dat doen we meteen. Heb jij nog een vraag over mindfulness? Of over alternatieve geweestwijzen? Of over wat dan ook wat hiermee te maken heeft? Alles wat niet direct met de biomedische wetenschap te maken heeft? Stel je vraag even via Twitter, via Facebook. Je mag mailen of bellen naar 020-468-0000.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom weer bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over alternatieve geneeswijzen. Een 12-jarig jongen met een hersentumor hoeft niet tegen zijn wil een chemokuur te volgen. Dat bepaalde de kortgedingrechter in Alkmaar vanmorgen. Zijn vader wilde dat graag, dat hij de behandeling zou ondergaan. Maar zijn moeder ziet waarschijnlijk meer in alternatieve geneeswijzen. Nou, heb jij een vraag over alternatieve geneeswijzen? Wanneer is een geneeswijze nou eigenlijk alternatief? Welke methodes zijn er allemaal? Stel je vraag via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me e-mailen. askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer staat op onze website www.bnr.nl. Of je kan bellen naar de studio 020-468-400 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag zijn Peter-Jan Margri. Hij is onderzoeker, nu heb ik het goed gezegd.
Ja,
hij is onderzoeker bij het Meertens Instituut en hoogleraar Europese etnologie aan de UvA. En ik heb nu ook aan de telefoon Frits van Dam van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Frits, goedemiddag.
Goedemiddag.
Frits, wanneer valt de behandeling onder kwakzalverij?
Dat is wel een goede vraag.
Daarom begin ik ermee.
Ingewikkeld antwoord. Maar je kan eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, dat er een behandeling is waarvoor eigenlijk in de eerste plaats volgens de huidige stand van de wetenschap, geen biomedisch verklaring voor is. Acupunctuur is een voorbeeld. Er wordt gesproken over meridianen, maar die zijn nog nooit aangetoond. Mm-hmm. De werking is eigenlijk nooit echt bewezen. Dat geldt eigenlijk ook per definitie. Want als het wel zo zou zijn en het zou toegepast worden, dan zou het gewoon onderdeel moeten worden van de reguliere geneeskunde. En vaak zijn het dingen die gepropageerd worden door allerlei mensen. Dus het komt er eigenlijk op neer dat wij zeggen van nou, als je er gewoon geen verklaring voor kan vinden met alles, alle wetenschap die er opgebouwd is langzamerhand, dan, en je gaat het desondanks toch als therapie propageren, dan vinden wij dat het bevorderen van kwakzalverij.
Maar als het werkt?
Ja, dat is dat tweede onderdeel wat ik zei. Mm-hmm. Dan moet je het erover hebben wanneer vind je dat iets werkt.
Ja, als je beter wordt bijvoorbeeld.
Ja, maar dan weet je nog steeds niet of het precies aan die bepaalde behandeling ligt, of dat het een soort toeval is of placebo of weet ik veel wat. Dus je wil graag weten het mechanisme waardoor het werkt. En daar hebben wij gewoon met z'n allen in deze maatschappij in de laatste 100 jaar afspraken over gemaakt hoe we dingen gaan. Wanneer we zeggen of iets werkt of niet, daar doen we onderzoek naar. Dan doen we, vergelijken we mensen die de behandeling krijgen en mensen die de behandeling niet krijgen. Dat is eigenlijk de essentie van het geheel.
Maar
ik geef direct toe hoor. Er zijn, bij die alternatieve behandelwijzen hebben mensen die zeggen van god, ik heb er baat bij. En dan denk je, hoe kan het nou? Want waarom? Hoe kan het nou dat ze daar baat bij hebben? Ik weet een voorbeeld is mijn moeder die had erg last van reuma. Die heeft echt een krankzinnig dieet genomen. En die had daar baat bij. En we begrepen allemaal niet hoe en wat, maar we hebben het maar zo gelaten. Dus dat soort dingen komt wel voor. En dan denk je toch, ja, dan spelen subjectieve factoren, placebo speelt daar een grote rol bij. En ik vind dat we daar wel respect voor moeten hebben.
Ja. Moet er meer onderzoek komen misschien over alternatieve geneeswijzen?
Nou ja, er zijn twee soorten onderzoeken die je kan doen naar alternatieve geneeswijzen. Je kan onderzoek doen naar van wat is nou het werkingsmechanisme, acupunctuur of manuele therapie. Van hoe werkt dat nou? Van de manuele therapeuten zeggen dat ze bijvoorbeeld wervels kunnen manipuleren. Nou ja, dat is duidelijk dat eigenlijk biologisch gezien niet kan. Maar je kan ook onderzoek doen waarom hebben mensen daar nu zoveel baat bij? Waarom zeggen zoveel mensen dat ze er iets aan hebben, die subjectieve factoren van het geheel. Dat is heel interessant. Ik heb daar zelf heel veel onderzoek naar gedaan bij kankerpatiënten. En dan ga je toch vragen stellen, waarom maken mensen gebruik naast de gewone reguliere kankerbehandelingen van alternatieve kankerbehandelingen? Zeg je, ja, ik wil zelf er iets aan doen. Ik wil mijn lichaam niet overleveren aan de dokters. Ik wil zelf controle houden over het geheel. En dat soort dingen. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dat is absoluut waar. En zolang het, misschien nog even afmaken, zolang het niet echt schadelijk is, hè, dus als met, dan is het oké. Okay. Maar ik kan je wel een paar voorbeelden geven waar je echt haren te bergen reizen van wat er gebeurt in het alternatieve circuit.
Nou, ik wil dat even. Ja, als je het nog toch zegt. Laat even nou, wat ik wil. Geef me 2 of 3 van je ergste voorbeelden.
Nou, het ergste, dat is van de week weer. Dat was een meneer, ik zal maar eens een keer een naam noemen. Dat is meneer Grondeis. Dat is, die heeft een instituut in Almere, Healthy Balance. En die man die behandelt kankerpatiënten met therapie van Hulda Clark. Dat is een of andere therapie met een raar apparaat en met koffieklisma's. En dat is een therapie die kost €3.500. Echt volstrekt flauwkul. Jarenlang hebben mensen ernaar gekeken. Echt onzin. Die man heeft ook een zogenaamde lichttherapie. Dan heeft hij een bepaalde half edelsteen. Die zet je dan op de plek waar de zogenaamde tumor is. Er wordt een lichtstraal opgezet en dat zou dan helpen. Allemaal onzin. €65 per dag kost dat. Dat is gewoon oplichterij. En we hebben daar in het verleden al de inspectie achter gezet. En toen heeft die man gezegd dat hij dat niet meer zou doen. En nu krijg ik van de week een melding. Het is echt erg.
Ik moet even naar een paar bellers. Ario, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik zit toch wel met verbazing mee te luisteren naar de meneer die nu net praat over bijvoorbeeld acupunctuur. Met name omdat er in de diergeneeskunde al gebruik wordt gemaakt van alternatieve therapieën. Mijn dierenarts op Leidse Rijn, we hadden een tackle met een hernia die voor €4.500 mocht worden geopereerd in het UMC. Hartstikke leuk. Nou, zegt hij, wacht maar eens even. Hij heeft er 12 naalden ingestoken en het beest liep weer. Dat betekent dus, een dier kent niets als het gaat om placebo-effecten. Dat dus daadwerkelijk dat soort therapieën wel kunnen werken. En als je dan hebt over welke vraag heb je, ja. Wat wordt er gedaan aan daadwerkelijk onderzoek naar de werking ervan versus het beeld dat iedereen maar heeft dat iedere geneeskunde die niet tot het standaardgeneeskunde hoort, werkt op placebo en ja, mensen verwachten er iets van en het is allemaal mindfulness. Maar er zit volgens mij veel meer achter wat gewoon onvoldoende onderzocht wordt.
Ja, ik heb sowieso een geval van, ja, laten we even eerlijk zijn, als je tekkel genezen wordt van zijn hernia door acupunctuur, dan kan je niet van placebo praten, volgens mij, Peter-Jan.
Nee, dat is waar, maar het is ook moeilijk vast te stellen hoe een tekkel een hernia ervaart en hoe dat is en of dat inderdaad een directe correlatie is. Als ze direct niet kon lopen, nee. Het is, maar goed, ze zeggen, de spreker hiervoor van tegen de kwakzalver zei, ja, als er geen verklaring voor is, dan houden wij afstand van. Maar ja, het is natuurlijk meer, ja, er moet een definitief bewijs zijn. Hè? Dan gaat de biomedische wereld er mee akkoord. Maar ik moet ook zeggen dat me eigenlijk opvalt dat Frits een dissident geluid laat horen binnen die vereniging tegen de kwakzalverij. Want hij heeft een vrij genuanceerd standpunt. Terwijl zijn voorganger Kees Renkens bijvoorbeeld, die moet alles wat er buiten staat en wat maar riekt naar alternatieve geneeswijzen, daar moet kruistocht tegen gevoerd worden, bij wijze van spreken. Dus ik begrijp dat er toch een soort kanteling ook binnen de vereniging plaatsvindt.
Mag ik daar iets over zeggen? Kijk, je moet een onderscheid maken hoe wij tegen patiënten aankijken en hoe wij tegen behandelaars aankijken. We hebben veel mededogen met mensen die nare klachten en problemen hebben en daarvoor naar alternatieve therapeut gaan. Dat begrijpen we. En we proberen mensen die gewoon dingen doen die echt heel erg nadelig zijn, proberen we daarvoor te waarschuwen. Waar we fel op zijn, waar ik net zo fel op ben als Kees Renkens, dat zijn die behandelaars die gewoon beter moeten weten dat dit soort dingen niet kan. Dus er is niet, dus zeg maar, dat is een soort schijntegenstelling.
Nou ja, ik ben zelf met een onderzoek begonnen om naar de motieven van mensen die alternatieve geneeswijzen gebruiken, naar de cultuur waar zich dat in bevindt, naar die subjectieve ervaring. Maar ik werd ook meteen door Kees Renkens op de hak genomen daarvoor. Omdat eigenlijk zo gauw je met dat onderwerp gaat bezighouden, dan...
Nee. Maar luister, deze discussie gaan we even... mogen jullie zo meteen naar de uitzending even doen. Mijn excuses daarvoor. Maar ik heb heel wat mensen die staan te wachten die ook nog vragen willen stellen. En het langst wacht nu Maro. Goedemiddag, Maro.
Goedemiddag. Ik luister zo naar deze verhalen en ik zit me een beetje te erger over die farmaceutische industrie. Dat zijn echt zakkenvullers en die proberen alles wat dus niet hun zakkenvul, proberen ze weg te duwen.
Ja, maar Maro, even, ik wil je niet onderbreken, maar ik ga het wel doen. Heb je een vraag? Want ik heb heel wat mensen
en
die wachten.
De vraag is, waarom wordt dus de cannabis, medische cannabis, constant geweigerd, terwijl die zoveel mensen al geholpen heeft, en dat kun je op internet nagaan, die daardoor gezellig gewoon helemaal kwijt zijn geraakt. En ze hadden dus de straling geweigerd, omdat ze daar bang voor zijn. En zonder die bestraling zijn ze met die cannabis al hun gezwellen in hun darmen en overal waar ze het maar hadden, zijn weggegaan door die cannabis.
Ik begrijp je vraag, Maro. Ik zal het even voorleggen hier zo. Dan wil ik even Frits vragen. Frits, die cannabis, ik hoor steeds vaker dit verhaal. En ja, nu is internet natuurlijk geen bron.
Bewijs. Nee.
Geen bewijs. Dat is niet wetenschappelijk gestaafd. Maar ik hoor wel vaker de verhalen van mensen die zeggen, ja, ik heb daar gewoon echt baat bij gehad.
Ja, nee, kijk, weet je, als je het hebt over, dat is een goed punt, die mevrouw. Mm-hmm. Als je het hebt over kanker en over tumoren, dan weten we heel erg duidelijk waar we naar moeten kijken of een therapie effect heeft of niet. Dat kan je namelijk gewoon zien doordat de tumoren weggaan, teruggaan. Daar is heel veel wetenschap al van. Iedereen is het erover eens. Een succesvolle kankertherapie meet je af of hoe lang iemand nog leeft en of de tumoren teruggaan. Bij cannabisolie is, voor zover ik weet, is dat nog nooit aangetoond. Het kan heel goed zijn dat die cannabisolie mensen gewoon een soort van verlichting schenkt. Nou, dat is hartstikke belangrijk. Daar moet je gewoon niet te min over denken. Maar je moet
er zijn ook mensen die beweren dat ze echt gewoon genezen zijn, dat gewoon gezwellen verdwenen zijn door het gebruik.
Nee, maar als dat zo... Ja, nee, dat kan best wel. Er zijn heel veel mensen die van alles zeggen, maar dat moet dan vastgesteld worden door met objectieve dingen. Ik kan een heel schrijnend voorbeeld geven. Er is
heel kort, alsjeblieft, want we hebben nog 8 seconden.
Oh, dokter Halsmuller, vroeger, die had een eigen therapie uitgevonden. Die zei dat hij zich genezen had met zijn eigen dieet. En toen het goed was nagekeken, bleek het helemaal niet waar te zijn. Dus je moet echt met objectieve maatstaven kijken of dat zo is. Als het zo is, dan geven we ons gewonnen. Maar ik geef je op een briefje dat het niet het geval is.
Nou,
helaas.
Nou, maar Frits, bedankt dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Frits van Dam van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Kan bijvoorbeeld muziek ook het genezingsproces versnellen? Wat is homeopathie? En je hebt nog een kwartier om de vragen te stellen over alternatieve geneeswijzen. De telefoon staat roodgloeiend. Als u nog even geduld heeft, komt u zo ook aan het woord. En ik heb nog wat twitteraars die ik moet beantwoorden. En wat WhatsAppers en alles. Dus dat gaan we zo allemaal doen. Na de korte break. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over alternatieve geneeswijzen. Je kan je vragen stellen erover via Twitter, @BNR. Of je mag bellen 020-468-4. Bij mij is Peter-Jan Margri om je vragen te beantwoorden. Maar eerst even aangeschoven mijn collega Meijndert Schut van de Nationale Autoshow.
Ja,
vroem, vroem, vroem. Wat gaan we rijden vandaag?
We gaan met de RB13 meerijden. Max Verstappen natuurlijk. Bijna een jaar geleden won hij zijn eerste Grand Prix in Barcelona. Dit weekend staat Barcelona weer op de agenda. Misschien dat ze daar ook op zoek zijn naar alternatieve geneesmiddelen voor die auto. Om hem iets harder te laten rijden. Maar in ieder geval, er komt een update. Dus we zijn heel erg benieuwd.
Dit weekend gaan ze de update uitproberen.
Ja, er komen heel veel allemaal nieuwe vleugeltjes. Weet ik het wat, om die aerodynamica wat beter te maken. Hopelijk gaat die auto wat sneller. Maar ze hebben het alweer gedownplayed. Maar wij gaan er in ieder geval over praten. Met Rob Campus. Okay. Dat is natuurlijk het Formule 1 gezicht van Ziggo. Met hem gaan we terugblikken op een jaar geleden. En vooruitblikken naar het komende weekend natuurlijk. We gaan het ook over waterstof hebben. Hyundai is een van die merken die nog steeds heel erg gelooft in waterstof. Als alternatief voor de...
Nu we het toch over alternatief hebben.
Precies. Ja. Voor de normale brandstoffen en voor de batterijen, elektrische auto's. En een Nederlander, Frank Meijer, die is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eco-modellen van Hyundai. En hij komt langzaam over die waterstofauto te praten. En we hebben zelf gereden met de nieuwe BMW 5-serie.
Oeh.
Ik wou zeggen M, maar helaas niet de M5.
Nee, de M niet.
Nee, dat dan weer niet. Jammer.
Ik zal er eentje voor je regelen.
Dank je wel.
Dus
een grote vriend van me.
Je weet het toch. Zo meteen op 3 uur, dames en heren. Onze eigen coureur Meijndert en Schut. En die gaat natuurlijk weer over alle mooie dingen van de autosport praten. Zo meteen om 3 uur. Maar eerst verder over alternatieve geneeswijzen. Ik heb heel wat mensen hangen aan de telefoon. Ik wil de bellers wil ik 1 ding vragen. En dat is op aandringen van mijn regisseur. Als u een vraag stelt, hou het alsjeblieft kort en krachtig. Geen lange verhalen. Houd korte krachten, want er zijn zoveel mensen die nog aan het woord willen komen. Dus als je te lang praat, hoor je dit. Dat wil zeggen dat je je gesprek moet inkorten. En als je 2 keer hoort, dan bellen we af. We gaan naar de eerste beller. Het is de man die altijd kort is van stof. Adriane Johannes, goedemiddag.
Hey, goedemiddag, Raymond. Ja, jammer dat er zo, al die alternatieven over één kam worden geschoren.
Mm-hmm.
Dus waarom reageren dan die gevestigden zo hard op iets wat toch niet bestaat, maar wel vaak baat? Mijn oma die had ook een hele goede alternatieve. Als ik gevallen was en ik had een zere knie, kreeg ik een snoepje. En was de pijn alweer over. Maar goed, nou mijn vraag eigenlijk dan eventjes. Als er natuurlijk die alternatieven zijn, welke van die twee noemen we dan alternatief? Als we gaan kijken naar de geschiedenis, er is een geschiedenis van 200 jaar farmacie en er is een 5000 jaar oude geschiedenis van de alternatieven. Kunnen we die twee namen niet omdraaien? Dat we gewoon de farmacie de alternatieven noemen en dat we de oude geneeswijze de officiële geneeswijze of de gevestigde geneeswijze noemen?
Ik leg het even voor aan Peter-Jan. Ja, ik vind het wel. Ja, het is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde, die zijn echt al duizenden jaren bezig. Zoiets als acupunctuur is toch iets wat al duizenden jaren gebruikt wordt?
Nee, dat is absoluut waar. Meneer heeft helemaal gelijk in de opdracht. Niet om de namen om te keren, hoor. Maar kijk, we zitten in de dominante westerse biomedische medische wereld. En dat is een westers perspectief natuurlijk in feite. Maar vanuit China is die acupunctuur is de gevestigde dominante geneeswijze.
Ja.
Alleen de vraag is natuurlijk, als je natuurlijk geopereerd moet worden, hè, als je die keuze voor je krijgt, ja, welke kies je dan?
Juist.
Maar over die benamingen, er zijn heel veel namen. Complementair, alternatief, andere geneeswijzen. Zijn allemaal verschillende benamingen. En ja, dit is wat nog in de spraakgebruik gebruikt wordt.
Oké, Payam, goedemiddag.
Goedemiddag, Rijman.
Hi.
Goedemiddag. Mijn vraag, ik zal het kort houden, Rijman, mijn vraag is heel simpel. Ik hoor inderdaad een aantal mensen met expertise over medicatie dat alternatieve geneeswijze niet bewezen is. Echter, als we gaan kijken naar de chemokuren en bestralingen die worden toegepast, kan je tig onderzoek op internet lezen wat gelukkig voor iedereen beschikbaar is, waar wordt gezegd dat dat ook niet bewezen is. Waarom wordt er dan zo gemakkelijk gezegd dat CBD niet moet, maar hetgeen waar de farmaceutische industrie veel geld voor betaalt, dat dat wel moet? Dat vind ik heel dubieus.
Ja, heeft wel een punt.
Nou, ja, zeker. Dus het wordt ook duidelijker. Hè. Vroeger, we waren natuurlijk vroeger, de dokter was, die wist alles.
De absolute autoriteit.
En al die autoriteiten, de wetenschap ook, de medische wereld ook, die worden een beetje ondergraven, omdat niet alles even absoluut 100% zeker is. Ja. En dat wordt ook steeds meer toegegeven. Maar de medische wereld kijkt natuurlijk wel wat het meest effectief is. En ja, chemotherapieën zijn niet altijd effectief, maar het is wel bewezen dat van de verschillende geneeswijzen er zijn, het beste middel is in dat soort situaties.
Ja, precies. Johan, goedemiddag.
Ja, met Johan, Jurgen. Ik zou heel graag zien dat binnen de reguliere zorg een klein beetje meer ruimte komt voor echt wetenschappelijk onderzoek volgens hun standaarden naar, laten we zeggen, bekende al lang bestaande alternatieven. Ik wil er eentje noemen, dat is mijn kennisgrond ook, dat is de Moerman-therapie.
Wat voor therapie? Sorry, ik heb
Moerman.
Moerman-therapie, oké.
Okay. Verguisd en verjubeld. En als voorbeeld wil ik noemen dat de oprichter van die vereniging ooit, mevrouw Strating, die had een zoontje met een hersentumor. En ja, zij was onder de indruk van het genetisch proces van haar zoontje dat zij die vereniging heeft opgericht en die bestaat tot de huidige dag. Maar mijn oproep is, kom eens over de brug, want alles wordt wat ik nu ook hoor, het wordt weggewimpeld. Zeg ja, het is niet bewezen, we hebben ernaar gekeken. Maar doe eens echt onderzoek. Doe echt een volgens wetenschappelijke standaarden. Zet je ervoor in en probeer je dan een beetje op afstand de farmacie te houden. Want dat is een miljardenindustrie en die laat zich niet opzij zetten.
Dank u wel, meneer Klumpenaar. Ja. Ik vind het een mooie oproep. Ja, kijk, het is wel zo natuurlijk. Hè, dat men verzet zich tegen al deze dingen vanuit de biomedische wetenschap, zeg maar de westerse wetenschap, hoe je het ook al wil noemen. Maar er is nooit echt ook deugdelijk onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de effecten van acupunctuur.
Nou, daar is onderzoek naar gedaan, maar het is niet zo duidelijk dat, er is wel onderzoek gedaan, vastgesteld dat dingen effectief kunnen zijn in bepaalde situaties, maar niet zo dat het conform de standaarden van de westerse medische wetenschap dat het altijd werkt in die situaties. Hè? En dat zijn natuurlijk beletselen waardoor die overname of die implementatie daarvan.
En dan kom je dus weer op hetzelfde ding van, het is ook bij de medische wereld bezig dat het niet altijd alles werkt. Ja. Wat de medische wereld voorschrijft, dat het niet altijd allemaal werkt.
Ja, dus maar iets anders is weer, als we naar Amerika kijken, de Verenigde Staten, daar zijn de meeste ziekenhuizen, hebben een afdeling complementaire medische wetenschap.
Ja.
En dat, of complementaire medische geneeswijze. En dat zijn alternatieve geneeswijzen. Zoals we hier doen. Dus daar is veel meer een soort openheid naar therapieën die niet schadelijk zijn, om die toch in het proces, in de psychosociale sfeer van de patiënt ook toe te passen.
Ja. Nou, ik ga naar de volgende belder, Dirk. Maar voor ik Dirk aan het woord laat, wil ik nog even dit zeggen. In het Flevo ziekenhuis in Almere heb je een, volgens mij was hij hartarts of zo, hoe noem je dat, cardioloog.
Mm-hmm.
En die cardioloog doet nu acupunctuur ook. Dus hij is naast dat hij cardioloog is, hij ook acupuncturist. En ik geloof dat het beide heel goed naast elkaar kan.
In het ziekenhuis?
In het ziekenhuis doet hij dat gewoon ook. Ja. Dus het kan wel, ook hier in Nederland. Dirk, goedemiddag.
Goedemiddag. Alias Mr. Bombastic, trouwens.
Oh, jij bent Mr. Bombastic, oké.
Okay. Ja.
Yes.
Ja. Heb een vraag.
Mm-hmm.
Heeft de reguliere geneeskunde op de een of andere manier in het openbaar wel eens bakzeil moeten halen? In het openbaar?
Ja. Zijn er gevallen bekend waarbij zeg maar, de traditionele geneeskunde die we kennen, zoals het hier is, de biomedische wetenschap, dat ze echt ook hebben moeten toegeven dat de alternatieve geneeswijze gewoon echt duidelijk gewerkt heeft?
Toegeven, dat weet ik zo op individuele basis niet. Ik weet wel bijvoorbeeld dat hier in Amsterdam het AMC staat veel genuanceerder tegenover alternatieve geneeswijzen. Ook daar de afdeling sociale geneeskunde heeft daar veel meer oog voor. Ook vanwege de multiculturele pluriformiteit van Amsterdam, om dat soort dingen ook in geneesprocessen te betrekken.
Ja, nou, ik bedoel, ik kom uit Suriname en ik heb ook zoveel manieren van geneeskunde heb ik meegemaakt. Dingen die die gewoon echt ook werken, waarbij de gewone reguliere wetenschap het gewoon niet meer weet. Dus ja.
Jogo
helpt altijd. Dat is een liter bier. Ja. Dat helpt altijd. Ja. Dat is de beste medicijn tegen alles. Gert, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik spreek met Gert Weda in Dwingelo.
Hi Gert.
Goedemiddag. Meneer, ik heb macula degeneratie. Is daar ook iets aan te doen?
Macula degeneratie?
Ja, het oog. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Daar kan ik geen antwoord op geven, laat ik zo zeggen.
Ik kan er wel antwoord op geven. Ik ben jaren bezig geweest bij al die toestanden, bij die mensen die me zouden kunnen genezen met natuurgeneeswijze. En ik weet allemaal niet wat. Het heeft me echt waar tienduizenden guldens gekost. Echt waar. Ik ben vanaf 1974 begonnen tot 1990 toe. Dan de een, dan de andere. En die stuur me weer naar.
Ja, maar wilt u alsjeblieft het antwoord kort geven?
Uiteindelijk kom ik bij professor Deutman terecht in Utrecht. En ik vertel het hem, hij zegt, meneer, laat je niet belazeren. Ik gebruik zijn woorden nu. Laat je niet belazeren, want er is echt niets aan te doen wat u hebt.
Oké, dus het is gewoon niet te genezen.
En die dat wel zeggen, dat zijn oplichters.
Oké, dank u wel meneer voor uw bijdrage. Ik heb nog meer mensen die aan het woord willen komen. Ik heb nog WhatsApp die ik moest behandelen. Het is allemaal helaas niet gelukt. Omdat het gewoon, we zijn het einde van zijn tijd. Het heeft de gemoeder echt bezig.
Ja, dat doet
Peter
het
Jan, ik had je nog zoveel willen vragen hierover. Bedankt dat je in de studio was, Peter Jan Margrie. Dames en heren, je bent Europees etnoloog. Wat is dat precies?
De etnologie onderzoekt de cultuur van het dagelijks leven. Dus wij kijken naar verschijnselen waar de andere wetenschappen geen oog voor hebben. En bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, waar iedereen met een boog omheen loopt. Wij dachten, die cultuur, hoe mensen daar nou mee bezig zijn, motieven en dat soort dingen, daar gaan wij mee bezig. Een van mijn studenten is nu op een healing festival in Flevoland. En ik kijk daar hoe een festival als zodanig ook een healing, de helende functie
zo zie je hebben. Maar waarom dus Peter Jan Margrie hier bij ons in de studio was. Onderzoeker bij het Meertens Instituut en hoogleraar Europese etnologie, dus aan de UvA. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen, vroom, 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 de Nationale Autoshow.